Stuk 2, vanaf vers 1. Habakuk 2, vanaf vers 1. Ik wil gaan staan op mijn wachttoren en mij stellen op de wal. Ik wil uitzien naar wat God tot mij spreken zal en wat ik moet antwoorden op mijn klacht. Toen antwoordde de Heere mij: schrijf het gezicht op en zet het duidelijk op tafels, opdat men het in het voorbijlopen zal kunnen lezen. Want wel wacht het gezicht nog tot de bestemde tijd, maar het spoedt zich zonder falen naar het einde. Als het vertoeft, verwacht het. Want komen zal het gewis, uitblijven zal het niet. Zie, opgeblazen, niet recht is zijn ziel in hem, maar de rechtvaardige zal door zijn geloof leven. Voorzeker, de bedriegelijke trotsaard is een snoevend mens, maar zonder verstand, die zijn muil opensperrt als het dodenrijk en onverzadelijk is als de dood, zodat hij alle volkeren tot zich verzamelt en alle naties tot zich bijeenbrengt. Zullen die niet allen een spreuk over hem opheffen en een spotlied, raadsels, en zeggen: wee hem die zich verrijkt met wat niet van hem is, tot hoe lang, en die gepand goed op zich laat? Zullen niet plotseling opstaan zij die u bijten en ontwaken zij die u schrik aanjagen, zodat gij hun worden zult tot een gewisse buit? Omdat gij vele volkeren geplunderd hebt, zal al wat van de natie overgebleven is u plunderen, vanwege het vergoten mensenbloed en vanwege het geweld het land en de stad en al haar inwoners aangedaan. Wee hem die onrechtmatig gewin bijeenbrengt voor zijn huis, om zijn nest te maken in de hoogte, ten einde zich te redden uit de greep van het onheil. Gij hebt schande tegen uw huis beraamd, toen gij het voornemen had vele volkeren te verdelgen. Dus hebt gij uw leven verbeurd, want de steen schreeuwt uit de muur en de balk antwoordt hem uit het houtwerk. Wee hem die de stad met bloed bouwt en de vesting op onrecht grondvest. Ziet, is het niet van de Heere van machten dat de volkeren zich vermoeien voor het vuur en de natieën zich afmatten voor niets? Want de aarde zal vol worden van de kennis van des Heere heerlijkheid, gelijk de wateren die de bodem van de zee bedekken. Wee hem die zijn naaste doet drinken en er uw gif bijmengt, en hem ook dronken maakt om hun naaktheid te aanschouwen. Gij hebt u verzadigd met schande in plaats van met eer. Drink gij ook nu en ontbloot u. Tot u zal zich wenden de beker van de rechterhand van de Heere, en grote schande zal komen over uw heerlijkheid. Want het geweld, de Libanon aangedaan, zal u bedekken, en het uitroeien van de dieren zal u verschrikken, vanwege het vergoten mensenbloed en het geweld, het land, de stad en al haar inwoners aangedaan. Wat baat het gesneden beeld, daar zijn maker het gehouden heeft? Het gegoten beeld dat een leugenleraar is, dat de maker op zijn maaksel vertrouwt, terwijl het stomme afgoden zijn die hij maakt? Wee hem die tot een stuk hout zegt: ontwaak, en tot een stomme steen: word wakker. Zou die kunnen onderrichten? Zie, hij is gevat in goud en zilver, maar er is volstrekt geen geest in hem. Maar de Heere is in zijn heilige tempel. Zwijg voor hem, gij ganse aarde. Dit boek van de profeet Habakuk is anders dan de boeken van de andere profeten in het Oude Testament. Want meestal heeft de profeet een boodschap van God over het volk Israël of over de volken, en die moet hij dan doorgeven aan Gods volk. En dat is op zich hier ook zo. Ook Habakuk heeft een duidelijke boodschap te verkondigen. Vers 2 van dit hoofdstuk. Toen antwoordde de Heere mij, schrijf het gezicht op en zet het duidelijk op tafels, opdat men het in het voorbijlopen zou kunnen lezen. Iets dat vaker werd opgedragen aan de profeten. Ook Jeremia, Jesaja kregen die opdracht om die boodschap te bewaren, zodat iedereen het kon lezen. Niet alleen maar hun eerste hoorders, maar ook een wijdere kring van lezers later of daaromheen. En zo ook Habakuk. En wat hij moest opschrijven, het gezicht, dat is datgene wat staat in vers 4 tot en met 20. Dus je kan over dit boek dit zeggen. Hoofdstuk 1 is de inleiding op die boodschap. Hoofdstuk 3 is de persoonlijke verwerking van die boodschap in de vorm van een psalm. En hoofdstuk 2, vers 4 tot en met 20, bevat die boodschap. Dat is Gods antwoord op Habakuk's klacht. Maar het is in hoofdstuk 1 heel anders begonnen. En daarin is dit boek bijzonder. Want het is begonnen als een gesprek tussen de profeet en de Heere God. Habakuk is begonnen met vragen stellen. Hij maakt zich grote zorgen over de toestand onder Gods volk in Juda en Jeruzalem. En hij heeft daarover tot God gebeden, maar er lijkt geen ommekeer in de situatie te komen. En dan roept hij tot God, waar blijft uw antwoord? Waar is de verhoring van mijn gebed? En dan komt Gods antwoord. Maar het is totaal anders dan verwacht. Want in plaats van geestelijk herstel, waar Habakuk om vroeg, komt er diepe crisis. Geen voorspoed, geen zegen, maar een nationale ramp. De Chaldeeën, de Babyloniërs, die zullen met hun leger de hele aarde overtrekken en ze zullen alles overlopen, ook Juda en Jeruzalem. En ze zullen moorden en plunderen en verwoesten en gevangen nemen. En als Habakuk dat hoort, dan roept hij opnieuw tot God. Maar dat bedoelde ik niet. Dat is niet de gebedsverhoring die ik zocht. Ik vroeg om geestelijk herstel. Maar nu wordt het oordeel. Maar ik begrijp dat niet. En ik begrijp niet hoe u kunt toestaan dat die vreselijke Babyloniërs komen en uw eigen volk gaan overvallen en geweld aandoen en dat ze gaan doen wat ze willen. Want ook al gaat het onder uw volk niet goed, die Babyloniërs zijn nog veel slechter en goddelozer. Hoe kunt u toch toestaan dat het kwaad zo kan huishouden en zijn gang kan gaan? Is dat uw bedoeling? Is dat uw wil? Zien we? Dat is de dialoog, het tweegesprek tussen de profeet met zijn God. Hier heb je deze dienstknecht van de Heere, Habakuk de profeet. En hij worstelt met het godsbestuur van de dingen. Hoe God deze wereld leidt. Hij begrijpt het niet. Hij begrijpt in de eerste plaats niet waarom de Heere God zo passief en afzijdig lijkt en geen verhoring van zijn gebed schenkt. En hij bidt toch niet egoïstisch voor zijn eigen gespreide bedje? Nee, hij bidt dat Gods eer meer zichtbaar zou worden en dat Gods naam meer geheiligd zou worden onder Gods volk en dat ze hem op de allereerste plaats zullen gaan stellen. Dat is toch God welgevallig gebed? Waarom schenkt de Heere dat dan niet? Maar gaat hij een vreselijke crisis brengen over Juda en Jeruzalem? Maar nog veel minder, ten tweede, begrijpt Habakuk niet waarom God toestaat dat het kwaad zo kan huishouden in de vorm van die Babylonische legers. Waarom dat moordzuchtige leger mag komen om de stad en het land en de inwoners in bezit te nemen, te plunderen en te verwoesten. Hoe kan nu dat grote kwaad passen in Gods plan? Waarom staat hij het toe? God die volmaakt is en heilig. Die het kwaad niet kan zien zonder dat hij daar afkeer van heeft. Hoe kan hij het dan toch toestaan? Deze Babyloniërs, die nog veel goddelozer, verkeerder zijn dan Gods volk zelf. Dit zijn de diepe vragen van de profeet. Maar 27 eeuwen later kunnen wij zeggen, het zijn ook onze vragen. Wat Habakkuk zegt, dat nemen wij zelf ook in de mond. Waar is God in antwoord op ons gebed? Als wij bidden voor geestelijk herstel in ons land, dat Gods naam meer geheiligd zou worden, Gods wil meer gehoorzaamd zou worden. Of we bidden voor de bekering van mensen om ons heen die ons dierbaar zijn. En het gebeurt niet. Er is geen verhoring van gebed. Of anders dan wij hoopten. Anders dan wij verwachten. Of onze vraag, waarom grijpt God niet in? Bij zoveel kwaad om ons heen. Waarom laat hij het toe? Hij heeft er toch zo'n afkeer van? Waarom blijft hij je dan aanzien? En die vraag is niet theoretisch, maar heel intens als het je eigen leven betreft. En je te maken hebt met mensen die jou kwaad hebben gedaan. En jij moet leven met de gevolgen van datgene wat jou is aangedaan. En dan komt het antwoord van de Heere, hoofdstuk 2. Krijgen we nu een totaalbeeld? Snappen we nu alles? En vallen alle puzzelstukjes nu in één keer op hun plaats? Nee, we zullen nooit alles overzien. We zullen nooit Gods gedachten en wegen helemaal kunnen begrijpen. Hoe zou dat ook kunnen? De Heere zegt zelf in Jesaja 55, vers 8. Want mijn gedachten zijn niet uw gedachten. En uw wegen zijn niet mijn wegen, luidt het woord des Heren. Want zoals de hemelen hoger zijn dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen. En mijn gedachten hoger dan uw gedachten, luidt het woord van de Heren. Laten we dat nooit vergeten. Gods wegen en gedachten zijn zoveel hoger. Hoe zouden wij als klein, beperkt mensje dat helemaal kunnen doorgronden? En eigenlijk is dat tegelijkertijd ook een opluchting voor ons. We zijn maar zo beperkt. We zien maar zo ten dele. Wat we begrijpen is maar zo fragmentarisch. Alleen God zelf is in staat om helemaal het godsbestuur te doorgronden. Alleen God kan God begrijpen. Wij mensen zijn daarvoor veel te klein. Maar we vinden hier wel een antwoord waarmee we door kunnen op onze pelgrimsreis door het leven. Een antwoord waarmee je werkelijk kunt komen van verwarring en vrees tot rustig geloofsvertrouwen. Hoe? Door je proberen beter te voelen? Of door te zeggen tegen jezelf, waren de omstandigheden maar wat rooskleuriger, dan zou het wel beter gaan. Nee, maar door een aantal waarheden te beseffen en vast te houden. Waarheden die God, deze profeet, zijn volk en ook ons duidelijk maakt hier. Ik wil het vanmorgen kort in 3 punten opzetten. En natuurlijk is er meer te zeggen over hoofdstuk 2, maar we moeten ons beperken. 3 punten, 3 fundamentele waarheden die hier naar voren worden gebracht. Ten eerste, de Heere wil dat wij deze waarheid beseffen en blijven vasthouden. Hij zit op de troon, heerst over alle dingen en heeft alles in zijn hand. De mooie en goede dingen, maar ook het dreigende en het beangstigende. Soms lijkt het wel voor onze ogen alsof de geschiedenis zijn eigen gang gaat. Alsof er zomaar van alles en nog wat kan gebeuren aan verschrikkelijke en moeilijke dingen. En het gebeurt zomaar. En het kan ons treffen en het kan ons diep raken. Maar dit is wat we moeten weten. God zit op de troon en regeert van eeuwigheid tot eeuwigheid over alle dingen. Zo eindigt hoofdstuk 2, vers 20. Maar de Heere is in zijn heilige tempel. Zwijg voor hem, gij ganse aarde. Het is heel frappant dat je dit eigenlijk ook ziet terugkeren in het boek Openbaring. Vaak is dat een moeilijk en mysterieus boek. Het gevaar is dat je vastloopt in allerlei details en je vraagt je af wat het eigenlijk allemaal betekent. En je ziet door de bomen het bos niet meer. Maar de hoofdzaak van het boek Openbaring is volstrekt helder. En ook dit in Openbaring. Wanneer Johannes daar zicht krijgt op de toekomstige dingen, en zeker horen daar soms hele bedreigende en moeilijke dingen bij, dan begint het allemaal wel met hoofdstuk 4 en 5. Lees maar eens door voor jezelf, hoofdstuk 4 en 5. Dan spreekt het over God die zit op de troon. Wanneer Johannes dus zicht mag krijgen over hoe deze wereldgeschiedenis naar zijn einde gaat, is les nummer 1, God zit op zijn troon. Broeders en zusters, je begrijpt niets van de wereldgeschiedenis als je daar niet mee begint, met dat perspectief. Alle wezens en engelen rondom Gods troon aanbidden hem. Gij, onze Heere, zijt waardig te ontvangen de heerlijkheid en de eer en de macht, want gij hebt alles geschapen en tot uw eer was het en werd het geschapen. Openbaring 4, vers 11. Ik denk dat als wij samenkomen op zondagmorgen, dat we dit altijd moeten beseffen. Terwijl wij hier zitten in deze zaal en we zingen en we bidden en we openen Gods woord en we vieren het avondmaal van morgen. Laten we beseffen dat we dat doen in samenhang met zoveel christenen in ons land en wereldwijd op hetzelfde moment. Maar tegelijkertijd in stereo, in de hemel, wordt God ook met alle macht lof gezongen. Het is als het ware een koor en een tegenkoor. Op aarde zingen de verloste mensen Gods lof. En in de hemel rondom de troon zingen engelen voortdurend Gods lof. En als het ware antwoordt aarde en hemel op elkaar. En aanbidden die grote God die alle macht en majesteit heeft. Dat is het juiste perspectief op de geschiedenis. En ook op de omstandigheden van ons leven. Wat we allemaal nodig hebben. God zit op de troon. Hij is bekleed met macht en majesteit. Hij is alle eer en aanbidding waard. Hij regeert alle ding. Zwijg voor hem, ganse aarde. Want hij is boven alle dingen verheven. En alles is aan hem onderworpen. Ten tweede, laten we deze waarheid beseffen en vasthouden. Niet alleen zit de Heere God op de troon en regeert over alle dingen, maar hij leidt deze geschiedenis ook met vaste hand naar zijn bestemming, naar zijn doel. De Babyloniërs dachten dat ze alles te danken hadden aan hun eigen militaire macht. Ze waren zo arrogant als Goliath. En ze schreven al hun overwinningen toe aan hun eigen kracht en militaire bekwaamheid. Vers 11b. Zo maakt hij zich schuldig wiens kracht zijn God is. Zoals zoveel mensen vandaag. Mijn kracht, mijn intelligentie, mijn bekwaamheid, mijn carrière. Daar drijf ik op. Maar wat had de Heere gezegd? Hoofdstuk 1, vers 6. Want zie, ik verwek de Galdeeën. Dat grimmige en onstuimige volk dat de breedte van de aarde doortrekt om woonsteden in bezit te nemen die de zijne niet zijn. De Heere had ze toegestaan om te komen. Om de macht van die twee andere wereldrijken, Assyrië en Egypte, te verbreken en al die overwinningen te behalen. Dat is de conclusie, vrienden, die we moeten trekken uit de Bijbelse gegevens. Niemand hier op aarde heeft enige macht buiten Gods wil om. Zelfs zijn tegenstanders niet. In dat gesprek tussen de Heer Jezus en Pilatus, als de Heer Jezus geboeid voor Pilatus staat, en dan lezen we in Johannes 19, vers 9... dat Pilatus, de Romeinse gouverneur, aan Jezus vraagt: waar bent u vandaan? Maar Jezus gaf hem geen antwoord. Pilatus dan zei tot hem: spreekt u niet tot mij? Weet u niet dat ik macht heb om u los te laten, maar ook macht heb om u te laten kruisigen? Jezus antwoordde: u zou geen macht tegen mij hebben indien het u niet van boven gegeven was. Alle macht die hier op aarde wordt uitgeoefend is ontvangen macht, waarover eens verantwoording afgelegd zou worden, waarover eens door God rekenschap gevraagd zou worden. En het is macht die ook weer zo ontnomen kan worden. Jesaja 40, vers 23. God geeft machthebbers over ter vernietiging. Hij maakt regeerders van de aarde tot ijdelheid. Nauwelijks zijn zij geplant, nauwelijks gezaaid, nauwelijks wortelt hun stek in de aarde, of hij blaast reeds op hen, zodat zij verdorren. En een storm neemt ze op als stoppels. Ik zal nooit vergeten dat ik in de gemeente in Lemmer deze verse overdacht op Oudejaarsavond 1989. Toen we in december van dat jaar meemaakten, in de laatste twee weken van december, dat al die regeringen van dat communistische bolwerk, het Oostblok, dat al die landen één voor één vielen als dominostenen. Het was allemaal op de televisie te volgen. De Sovjet-Unie en Oost-Duitsland en Polen en Tsjechoslowakije en Roemenië. Eén voor één gingen ze allemaal voor de bijl. En we zagen het voor onze ogen gebeuren wat hier staat in Jesaja 40. Nauwelijks zijn zij geplant, wortelt hun stek op de aarde en de Heere blaast op hen. En het is in één keer afgelopen. Ik zei toen tegen de gemeente: broeders en zusters, wij leren hier een onvergetelijke les. Laten we nooit meer geïntimideerd zijn door aardse macht en kracht. Want de Heere knipt in zijn vingers en het is zo voorbij. En dat geldt ook vandaag. Hoewel de mensheid staat op de toppen van zijn kunnen. En er zijn zulke intimiderende dingen, landen en machtsblokken en organisaties en banken en multinationals. En ze lijken te kunnen regeren over de levens van duizenden. Het kan in één dag worden weggevaagd en er blijft helemaal niets meer van over. En het is over en uit. Zo dachten die Babyloniërs dat ze de heerschappij op aarde hadden door hun eigen kracht. Maar ze hadden helemaal niets zonder Gods toelating. De werkelijke reden lag hier. De Heere had hen doen opstaan. Hij is het die de geschiedenis leidt. Ja, zelfs nog meer. Hij gebruikt zelfs die boze, vijandige machten om zijn doel te bereiken. Ze moeten ongewild passen in zijn plan. Hij heeft de eindregie in handen. Hij volvoert zijn wil. Habakuk mocht dat begrijpen. In hoofdstuk 1, vers 12b mag hij uitspreken: Heere, tot een oordeel hebt gij hem, de Babyloniërs, bestemd. En tot een om te tuchtigen, o rots, hebt gij hem bestemd. Ze waren gekomen als een geesel, als een oordeel van de Heere God, vanwege het onrecht en het verlaten van God in het land. Eigenlijk net zoals de Assyriërs 150 jaar daarvoor waren gekomen en het tienstammenrijk hadden weggevaagd. Maar het was niet alleen maar een oordeel. De Heere bleef genade betonen aan zijn volk. Het was tegelijkertijd ook een tuchtiging. Inderdaad, Juda werd in ballingschap gevoerd. De stad en de tempel werden verwoest en het leek helemaal afgelopen. Maar kijk, 70 jaar Babylonische ballingschap. En daarna keerde een deel van het volk weer terug. De tempel en de stad werden herbouwd. De Joden woonden weer in het land, totdat de Heer Jezus daar geboren werd. Maar waarvan was Israël definitief gereinigd? Wat was in één keer helemaal voorbij? Een probleem waar ze 1000 jaar mee geworsteld hadden. Afgoderij. Als ze terugkeren uit de Babylonische ballingschap, lezen we niks meer van het dienen van Baal of Asherah, of de goden van zon en maan en sterren, of de god van de donder. Dat was helemaal voorbij. Daarvan was Gods volk radicaal gezuiverd. De crisis van de ballingschap was daarin het instrument geweest wat God had gebruikt. En een gelouterd volk keerde terug naar het beloofde land, naar Jeruzalem. Dat is waarheid nummer 2. God voert de eindregie en zelfs het kwaad moet passen in zijn plan. Hij heeft het niet gewild, maar hij gebruikt het, zodat het dient tot het doel wat hij voor heeft. Ten derde, waarheid nummer 3, om ons aan vast te houden. Het kwaad lijkt misschien een tijd zijn gang te kunnen gaan, maar het heeft niet het laatste woord. Babel met al zijn hoogmoed en plundering en geweld. Het dacht dat het kon doen wat het wilde en daarmee wel zou kunnen wegkomen. Babel wordt met al zijn pracht en praal ten gronde gericht. Hier is de profetie over het kwaad en het geweld van Babel. En tot 5 keer toe klinkt in hoofdstuk 2, wee hem, wee hem. Al het onrecht, al het kwaad al die volken aangedaan, al die agressie en plundering en zelfverrijking ten koste van anderen, al die verwoesting van flora en fauna op de Libanon, de vernedering en de onderdrukking van die overwonnen volken, alle afgoderij, dat allemaal wordt dubbel en dwars betaald gezet. Vers 8. Omdat gij vele volkeren geplunderd hebt, zal al wat van de natie overgebleven is, u plunderen. Vanwege het vergoten mensenbloed. En vanwege het geweld, het land, de stad en al haar inwoners aangedaan. Dat was voor Habakuk het antwoord op zijn klacht. Babel zal aan zijn eind komen. Alle plegers van kwaad en onrecht, in het groot of in het klein, denken altijd dat ze er wel mee weg zullen komen. Ze denken altijd, dit kan ik doen en ik kom er wel mee weg. Maar God zegt, ze komen er niet mee weg. En ze zullen hun verdiende loon dragen. De weg van het kwaad loopt definitief dood. Maar niet alleen rekent de Heere God definitief af met het kwaad en het onrecht. Het gaat ook toe naar de eindoverwinning die hij zich voorgenomen heeft. God heeft een eindbestemming met deze wereld op het oog, vrienden. En het wordt eindgoed al goed. Wij christenen, samen met de Joden, zijn de meest optimistische mensen hier ter wereld. Want wij kunnen zeggen, het wordt eindgoed al goed met deze wereld. God heeft het beloofd. Hij heeft het zich voorgenomen. Zie hoofdstuk 2, vers 14. Want de aarde zal vol worden van de kennis van des Heren heerlijkheid, gelijk de wateren de bodem van de zee bedekken. Mijn broeder, mijn zuster, dit is in een notendop de samenvatting van de Bijbelse hoop die we mogen hebben. Weet je, de uitleg van de profetieën en bijvoorbeeld van het boek Openbaring, dat is niet altijd makkelijk. Soms begrijpen we niet alles en moeten we ook voorzichtig zijn. Is het verstandig om een slag om de arm te houden? Want er zijn soms verschillende uitleggingen en meningen over een aantal details wat betreft de toekomstverwachting. En dan moet je voorzichtig zijn. Maar het belangrijkste is dit. Waar komt het nou in de kern op neer? Zeg het me nou in één zin die ik boven mijn bed kan hangen. Of ik die in mijn handpalm kan schrijven en die me tot troost is als ik het moeilijk heb, als ik pijn heb. Hier heb je zo'n zin. Want deze aarde zal vol worden van de kennis van des Heren heerlijkheid, gelijk de wateren de bodem van de zee bedekken. Dat is de samenvatting van de Bijbelse hoop. Een definitieve eindoverwinning voor de Heere God en zijn Messias, onze Heere Jezus Christus. Als Hij komt met macht en majesteit, zal Hij zijn vrederijk ten volle op deze aarde vestigen. En die eindoverwinning is zeker. Dan moet al het kwaad, al het onrecht het veld ruimen. En ook de boosdoeners die het bedrijven. En ze komen onder het oordeel en worden weggedaan. En dan zal alles hier op aarde vervuld zijn met de lieflijkheid en de vrede en de vreugde van onze Heer. Zoals de wateren op de bodem van de oceaan. Zo vol. Dit mocht Habakuk horen. En het mocht hem in zijn omstandigheden, terwijl de grote crisis van Babel over Juda en Jeruzalem heen zou komen, dit mocht hem toch brengen van verwarring en vrees tot rustig geloofsvertrouwen. Wij leven in een andere tijd. Onze situatie is een andere. Maar hoe belangrijk voor ons zijn dezezelfde waarheden? Kunnen wij alles begrijpen wat er gebeurt om ons heen? Nee. Hebben wij geen vragen over de verhoring van onze gebeden? Ja. Weten wij altijd waarom de dingen in ons leven gaan zoals ze gaan? Nee. Kan het kwaad dat we om ons heen zien en zelf ook meemaken, kan dat soms niet ons heel erg verwarren? Ja. Ook wij kennen diezelfde vrees en verwarring en vraagtekens waar de profeet Habakuk over spreekt. Maar we mogen, net als hij, ons leren vasthouden aan deze fundamentele waarheden. Hoe dan ook, onze God zit op de troon. Hij regeert met macht en majesteit over alle dingen. Hij is zeer hoog boven alles verheven. En de engelen zingen voortdurend hem lof. Gij zijt waardig, want u hebt alle macht. Hoe dan ook, het gaat naar het doel wat God heeft bepaald. Hij trekt aan de touwtjes en hij voert de eindregie. En hij is bij machten zelfs het kwaad dienstbaar te maken aan de uitwerking van zijn plan. We hebben te maken met een God in de hemel die in staat is om zijn voornemen en zijn bedoelingen uit te voeren. En niks kan dat frustreren. Hoe dan ook, dit is de eindbestemming. Het kwaad heeft niet het laatste woord. Het kan verschrikkelijk tekeer gaan. Misschien zal het nog verschrikkelijk tekeer gaan voordat Jezus terugkomt. En we zien het en we krijgen het misschien ook wel zelf voor de kiezen. Maar het komt aan zijn einde. En de boosdoener, groot of klein, wie hij ook mag zijn, gaat het oordeel tegemoet en ontloopt het niet. Eens, zegt de Heere God, en nu is het afgelopen. De Heer Jezus komt weer in heerlijkheid en macht. Zijn vrederijk zal zich openbaren en heel deze geschapen werkelijkheid in beslag nemen. En wij die van Jezus zijn, wij delen in zijn eindoverwinning. Als je dat weet, vat moed. Hef je hoofd en je hart omhoog. In afwachting van die grote toekomst mogen Gods rechtvaardigen leven in dat geloofsvertrouwen. Zo ook vanmorgen aan dit avondmaal. Ieder die vanmorgen deelneemt, eet van het brood en drinkt uit de beker, die mag beseffen: wij belijden vanmorgen het plaatsvervangend sterven van onze Heer onder de tekenen van brood en wijn. En we mogen dat doen totdat we eens mogen zitten aan het feestmaal met Hem. Even zeker als dat ik vanmorgen eet en drink. Even zeker mag ik weten dat ik genodigd ben tot het grote bruiloftsfeest van de bruidegom. En ik zal daar zijn. Ik zal daar zijn. Even zeker als je drinkt en eet vanmorgen. Even zeker weet dat feest wacht. Een feest dat nooit voorbij gaat. Door dit boek van de profeet Habakuk heen zegt de Heere God tegen ons: kijk dwars door alles heen naar de toekomst die ik heb beloofd. Ik die niet liegen kan, heb het jullie beloofd. En ik zal het doen op mijn bestemde tijd en wijze. Het kwaad wordt geoordeeld en weggedaan. En de eindoverwinning is zeker. Ik zal mijn plan met deze wereld volvoeren. En het wordt eindgoed, al goed. En zij die van de Heer Jezus zijn, zullen daarin delen. En in afwachting daarvan mogen mijn rechtvaardigen in dat geloofsvertrouwen leven. Zullen we samen bidden?